Goedenavond, gemeente. Op deze tweede Adventszondag heet ik u en het bijzondere de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. In de weekbrief heb u kunnen lezen dat broeder Van Mare tot diaken werd benoemd. Hij heeft inmiddels helaas bedankt. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 92, vers 3. Hoe groot zijn Heer uw werken, en ook vers 5. Wie u durft wederstreven. Het derde en het vijfde vers van Psalm 92. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit op toonhoogte 145. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God. We zingen op toonhoogte 145. Psalm 22 en daarvan de versen 13 en 14 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar. En ook het 14e eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En wat er verder volgt in de versen 13 en 14 van Psalm 22. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, samengekomen in uw huis, verbonden met wie thuis met ons verbonden is, via de kerkradio of via het internet later, danken we u voor de mogelijkheid die u weer gaf om samen te zijn. Samen gemeente te zijn onder het geklank van uw woord. We danken u voor dat voorrecht, voor die genade daarin, die daarin ligt opgesloten. En daar moeten we toch van hebben, elke keer weer opnieuw. Er is niets gewoons, er is niets automatisch in ons bestaan. Maar we loven uw trouw, die zo groot is, voor mensen die dat van huis uit niet zijn. Heren, we bidden van u, bereid ons dan ook uw zegen. Want als we het erkennen dat we in uw trouw en genade ook in dit avonduur weer samen mogen zijn, dan moeten we ook erkennen, we zijn afhankelijk van u. We maken het maar niet zelf. Daarom bidden we van u, wil ook met uw woord en met uw geest overkomen en ons in alles leiden. We danken u dat we uw woord mogen hebben in onze eigen moedertaal. Maar help ons toch om daaruit te lezen. Niet alleen tijdens de erediensten, maar ook thuis, in onze gezinnen of in de stilte van ons bestaan. En dat uw woord voor ons geen gesloten boek is, maar een boek dat steeds weer en ook steeds meer opengaat om het tot ons te laten spreken. En wil daarbij dan ook uw geest geven, zowel hier als ook in onze huizen, opdat uw woord verder komt dan onze oren, opdat het ons hart bereikt en raakt, ons treft en trekt naar de dingen van u toe. Help ons, Heere God, om te luisteren, te spreken, het orgel te bespelen, te zingen, koster te zijn, onze liefdegaven straks te geven, opdat alles uitloopt op de meerdere glorie aan uw naam. Heere, u bent het waard om die te ontvangen. En we doen daar veel te weinig. Geef, Heren, dat we ook juist door deze dienst de weg vinden achter u aan. En ook zien hoe ons leven dient te zijn voor u en voor elk ander. Leid ons dan, ook als we de schriften openen. We verwachten het van u en we zien op u. Wil ons horen, o God, niet omdat wij dat hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt, maar we vragen het enkel uit genade, nergens anders om dan om het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, bidden we het van u in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit de Bijbel, uit het laatste Bijbelboek, wat we vervolgen te lezen. En we zijn toegekomen aan hoofdstuk 9. Openbaring 9. En daar meldt Johannes ons op Patmos. En de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond. En er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke groene boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen daarna verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn, en op hun koppen droegen ze kransen als van goud, En hun gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen. En hun tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden borstharnassen van ijzer. En het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen en er zaten angels aan hun staart. En ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. En de 6e engel blies op de bazuin en ik hoorde uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God stond 1 stem komen die zei tegen de 6e engel die de bazuin had: maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en tegen de dag en de maand en het jaar dat ze het 1/3 van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg 2 × 10.000 × 10.000. En ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het 1/3 van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan. En daarmee brengen ze schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden ze zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Tot zover Openbaring 9. Wij willen bij dit hoofdstuk wat we net lazen stilstaan en heel in het bijzonder onderstrepen, tweede gedeelte van vers 4. Alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En het begin van vers 20. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 19, het 4e en het 5e vers. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, dewijl ze het hart bekeert. Des Heren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 4 en 5 van Psalm 19. gemeente des Heren, wanneer we het woord sprinkhaan horen of lezen, dan gaan ongetwijfeld onze gedachten naar een van de 10 plagen uit Egypte. Het was de 8e, om precies te zijn. En in de afgelopen week hebben we het daar ook mede op de mentorcatechese over gehad, over die plagen in Egypte en wat ze uitwerkten en wat niet. En bij die 8e plaag over die sprinkhanen, toen had de Heere God nog wel zo gewaarschuwd aan het adres van Farao: als u weigert om mijn volk te laten gaan, zie, dan zal ik morgen sprinkhanen op uw grondgebied brengen. En zo gebeurde het ook. Want de farao weigerde. Hij wilde niet. Exodus 10 zegt het ons. En dan zegt de Heere God tegen Mozes, omdat farao weigert: strek uw hand uit over het land Egypte omwille van die sprinkhanen, zodat ze over het land Egypte opkomen en al het gewas van het land opvreten, alles wat de hagel heeft overgelaten. Nou, dan lees je ook precies wat sprinkhanen doen, hè? Ze leven van het groen en ze vreten eraan. En ze vreten het op. En ja, hier in Nederland dan zie je af en toe eens een of anderhalve verdwaalde sprinkhaan. En bij ons is het soms één zo'n beestje al wat ons flink te stuipen op het lijf jaagt. Maar daar dus in Exodus 10 een hele zwerm, ontelbaar, vele duizenden. Dan ziet het echt zwart van de sprinkhaan. Veel vraten. Wegoogst, wegvegetatie, weginkomsten, wegeten. Maar na de openbaring 9, van Exodus 10 naar openbaring 9, ook sprinkhanen. Je hebt het gezien, hè? Als je meegelezen hebt, meegeluisterd hebt, ook sprinkhanen. Nou, wordt niet vreemd. Wat? Nou, is het je niet opgevallen, meelezende weg of luisterende weg, wat die sprinkhanen daar te eten krijgen? Of liever, wat ze niet mochten eten? Staat er nadrukkelijk bij geschreven: ze mochten geen schade toebrengen aan het gras van de aarde of aan welke groene plant of boom dan ook maar. Daar moesten ze vanaf blijven, die sprinkhanen. Het is eigenlijk heel raar, zoals dat daar in Openbaring 9 wordt beschreven, want daar leven ze van. Als ze geen groen krijgen, dan hebben ze geen leven. Maar het vreemde is hier, ja, dat dat ook verder op zulke vreemde sprinkhanen zijn. In dit visioen dat Johannes te zien krijgt, zien de sprinkhanen eruit als paarden. Maar dan ook weer vreemde paarden. Paarden met mensenhoofden. Geharnast. En met vleugels. En Johannes maakt melding van leeuwentanden. En het venijn zit hem dan blijkbaar ook in hun staart, heel letterlijk. Want ze hebben staarten zoals schorpioenen die hebben, met een angel. En daarmee kunnen ze mensen schade toebrengen, pijn doen. Waar komen die sprinkhanen nou zo ineens vandaan? Nou, hebben we ook gelezen, die komen uit een put. Uit een put waar rook omhoog komt. En dat is dan weer rook die de zon verduistert. En uit die rook sprongen die sprinkhanen. Dan gaan we nog weer een stapje terug. En dan zien we dat ons wordt verteld dat die rook van de uit de put van de afgrond komt. Nou, dat klinkt niet fris. Uit de put van de afgrond. En dan wordt er hier in het Grieks voor het woord afgrond een woord gebruikt wat, als je dat letterlijk vertaalt, een bodemloze put, een bodemloze diepte aanduidt. He, je kunt erin vissen, je kunt erin hengelen wat je wilt, je kunt erin peilen wat je wilt, er komt geen eind aan die diepte. Bodemloos, afgrond, daar wil je niet wezen. Zeker niet als ik bijvoorbeeld hetzelfde woord lees in Lucas 8 vers 31. En daar staat dan dat de duivelen die smeken daar aan de Heere Jezus, dat hij hun niet zou bevelen om in de afgrond te gaan. Hetzelfde woord wordt daar gebruikt, die bodemloze put. Nou, dat zegt toch wel wat. Maar wie heeft dan die beesten, die sprinkhanen die uit die put van de afgrond komen, met de rook die dan omhoog kringelt mee, wie heeft dan die put geopend? Staat er ook bij. Dat gebeurde na het blazen op de vijfde bazuin. En toen zag Johannes dat er een ster op de aarde gevallen was. En die had de sleutel van de put, van de afgrond, waar die rook uit omhoog komt, waar dan die sprinkhanen uit tevoorschijn komen. En die ster heeft hem opengemaakt. Nog een stapje terug. Ja, maar wie is dan die ster? Zo vraag je af. Nou, als je helemaal terug zou bladeren in de openbaring aan Johannes, dan kom je het in het eerste hoofdstuk al tegen, dat daar engelen als sterren worden voorgesteld. Het is waarschijnlijk een engel geweest. Het is een voorstelling die je ook al in het Oude Testament aantreft. Engelen als sterren. In het boek Job bijvoorbeeld, hoofdstuk 38. Nou, die ster wordt de sleutel gegeven. En waar sleutels ter hand worden gesteld, dan gaat het om macht. In de zin van volmacht. Jij bent de baas over die put. Om dat deksel te openen of dat deksel te sluiten. God verleent volmacht. Nou is het typische dat die sprinkhanen, die altijd weer de schrik zijn van de Oosterse landbouwers, omdat ze binnen no time alles kaal hebben gevreten, tot boombarsten toe, zonder dat er ook maar enig verweer of spuitmiddel tegen mogelijk is. Er is geen huis veilig, geen hoekje in je kamer valt af te schermen. Als een machtig leger trekken ze op. En in dichte formaties marcheren ze, om zo te zeggen. Het gebeurt een paar keer meer, hè, dat sprinkhanen door de Heere God zelf gebruikt worden als onweerstaanbare gerichtswapens sinds oude tijden. Maar goed, hij leek ook een beetje op een schorpioen. Een gewone sprinkhaan, die valt aan met zijn bek. Die bijt, die knaagt, die knauwt. Maar deze bijzondere sprinkhanen, die vallen ook aan met hun achterlijf. Wat dat betreft is die trefzeker in het hanteren van zijn angel. Zoals een injectienaald met gif wordt gespoten. En daarmee verlamt hij. En als je er op tijd bij bent, bij een steek van een schorpioen, dan is die niet dodelijk. In ieder geval altijd wel uiterst pijnlijk. Het gekke is dat de grootste vijand van dit beestje was de zon. Op de stralen van de zon heeft een schorpioen geen antwoord dan dat hij zo gauw mogelijk wegkruipt in de schaduw. Nou, dat wordt dan dus ook een typische taak van die springhaan, schorpioen, paarden of hoe je ook maar noemen wilt. Niet om de mensen te doden, maar om de mensen te pijnigen. Heel rare opdracht. Heel vreemd. En wie zijn dan die hen die gepijnigd moeten worden? Nou, dat zijn in dat visioen dat Johannes te zien heeft gekregen in Openbaring 9. Precies die mensen die geen zegel hebben aan hun voorhoofd. Weet u nog? Dat zegel van God op de voorhoofden gehecht. Daar kwamen we tegen in hoofdstuk 7. Bij die 144.000 en even later bij die scharen die niemand tellen kon. En daarbij, die verzegelden met dat zegel aan hun voorhoofd, daarbij ging het dan om degene die God diende, de dienaren van God, en die God de eer gaven, en die ook met luide stem het steeds weer bekend maakte, de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en het lam. En het waren dan ook degenen die uit de grote verdrukking kwamen. Nog een ander kenmerk van hen was dat ze hun gewaden hadden gewassen wit in het bloed van het lam. Hen overkomen die plagen van die springhaan, schorpioenen, paarden niet. Maar wie het zegel mist, even terugvertaald, wie dus God niet dient. Wie niet de mond vol heeft van de zaligheid is van onze God. Die op de troon zit en van het lam. Wie dat zegel mist, die worden hier geplaagd, gepijnigd. Maar weer zo vreemd, en weet je wat dan het typische is? Het typische is dat die pijniging deze mensen overkomt als verdwaasden die liever voor de dood kiezen dan voor het leven. Want wat wordt er van hen beschreven die niet dat zegel aan hun voorhoofd hebben? Daar wordt van gezegd dat de dood voor hen een soort uitwijkhaven lijkt te zijn. Dat de dood voor hen wel een schuilplaats lijkt te zijn. Een laatste vluchtplaats. Misschien wel vanuit de gedachte van ach, dood is dood. Dan zijn we tenminste van die vreselijke pijn af. Maar waar ben je dan mee bezig? Moet je misschien niet zeggen dat wie tot de dood zijn toevlucht neemt, het buiten de levensvorst zoekt. Buiten hem die de dood heeft overwonnen en het echte leven wil schenken. En je hebt gelijk hoor, er zijn heel veel raakvlakken met de mens van vandaag de dag. Die leeft voor de dood. En heel veel van die mensen leven ook voor de dood. Want daarna is het toch niks meer. Zeggen ze. En niet leven ze dus voor het leven. Niet leven ze voor de levensvorst. Het komt niet over hun lippen om te roemen en te zeggen de zaligheid is van onze God. Niet leven ze blijkbaar voor Jezus Christus. En dat is het grote verschil dat ons hier getekend wordt in dit vreemde visioen. Even als illustratie, dat wat die mensen hier doen, dat komt echt voor. Hè, dat ze liever voor de dood gaan dan voor het leven. Illustratie uit de Bijbel. Je kent de geschiedenissen van Job. En als je die eerste hoofdstukken leest, dan denk je, jongen, wat wordt die Job geraakt en getroffen. Terwijl die, en dat staat er van hem geschreven, rechtvaardig was voor God. Wijkend van alle kwaad. Maar wat moet hij er diep door? In verdriet, in pijn, in zijn gezin, in zijn bedrijf. En weet je wat dan het advies is van zijn vrouw? Zeg alsjeblieft God vaarwel en sterf. Even heel plat gezegd, de groeten met zo'n God. Dat adviseert de vrouw van Job aan haar man. Ze kiest eigenlijk voor het ontvluchten van al die narigheden, van die steken die Job worden toegebracht. En haar net zo goed. En die maar over hun gezin en hun bedrijf blijven aanrollen. Zegen God en sterf. Kies voor de dood. In plaats van zo nog langer te moeten leven en voort te tobben. Maar je kent het vervolg misschien wel. Wat zegt Job dan? De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. En de naam van de Heere zij gelooft. En gelijk erachteraan zegt hij tegen zijn vrouw. Jij spreekt zoals een van die dwaze vrouwen spreekt. Zouden we het goede wel van God en het kwade niet ontvangen? Dat is geen spierballentaal. Het is wel sterk. Het is geloofstaal. Het is een belijdenis. En in dat alles zondigde Job met zijn lippen niet. Dat waren de mensen die we tegenkomen in Openbaring 9, de eerste helft, vers 4. Nou komen we in dat negende hoofdstuk ook nog andere mensen tegen. Die zoeken de dood niet zozeer, maar die zoeken hun eigen leventje. En die zoeken dat ook wat aardig in stand te houden. Inmiddels heeft de zesde sirene, de zesde bazuin, die heeft geklonken. De zesde engel, die heeft de bazuin geblazen. En dan worden er na dat signaal vier andere engelen losgelaten. In allerlei boeken en uitleggingen wordt er over gediscussieerd. Wat zijn dat nou voor engelen die daar bij de Eufraat gezeten hebben? Zijn dat dan goede engelen? Of zijn het engelen van de duivel? Ik weet het niet. Hoe dan ook, ze worden losgelaten. Uit dat gebied waar ooit het paradijs geweest moet zijn. Losgelaten om een afschuwelijke taak te gaan vervullen. Wat gaan ze namelijk doen? 1/3 van de mensen wordt gedood. In het eerste gedeelte zagen we dus die plaag. Sprinkhanen, schorpioenen, paardenplaag. Over degene die niet geloofde. Die God niet diende. Maar zij behielden het leven. Ook al zouden ze er zelf niet voor kiezen. Maar hier moeten 1/3 het leven laten. En 2/3 blijft zodoende over. Tjo, wat hebben die mensen een geluk, zouden wij dan zeggen. Ja, of zeg je, wat een genade is dat. Dat je er nog mag wezen. Dat je er nog mag zijn. Geen haar beter dan die andere 1/3 die het met de dood heeft moeten bekopen. Hebben zij het ernaar gemaakt, die 2/3? Staat er niet bij geschreven. Er staat wel wat anders. En daar schrik ik van. Er staat, ja, iets daar sta ik van te kijken. Even een ander voorbeeld uit de Bijbel. Je kent de geschiedenis van Nineveh wel. He, waar Jona met frisse tegenzin gepreekt heeft en opgeroepen heeft tot bekering. Oké, Jona die geloofde er zelf niet zozeer in de boodschap die hij moest brengen aan de mensen daar in Nineveh. En hij geloofde er niks van dat ze het ook echt zouden doen waar hij toe opriep. Bekeert u, keer je naar God toe. Maar goed, God had hem ook een herkansing gegeven. Doe dan maar. En zelf hoopte Jona op de tribune vlak bij Nineveh te kunnen gaan zitten. Handen wrijvend. Niet hopend op de bekering van die inwoners van Nineveh, maar op de omkering van Nineveh. Wat ben je dan voor een, hè? Als je zo om te zien, om te horen in dienst van God preekt, een ernstige preek, en maar hoopt dat de mensen het niet zullen doen. He, zo'n houding als ik die daar zie bij Jona, die doet me best zeer. Want wat meen je er dan van? Wat heb je er dan zelf van begrepen en van meegekregen? En tegelijk schrik ik er dan van wat ik lees in Openbaring 9 vers 20. Want dat kan ik toch niet zoals in Jona maar aanzien. We stonden erbij, we keken ernaar. Die overigen, staat er, hè, dus die twee derde, die bekeerden zich niet. Dan heb je van wat er in je omgeving gebeurde dus blijkbaar niks geleerd. Als daar een derde wegvalt, weggenomen wordt, en je alleen maar zegt, ach, dat is erg voor hen, maar wij zijn er nog en ondertussen gaan we ongehinderd onze eigen gang, ons eigen leventje, ons eigen feestje, onze eigen invulling. Kun je dat maken? Kun je zo onverschrokken, maar doorgaan? Schouder ophalend? En mee doorgaan waar je druk mee bent, wat dat was? Staat erbij. Wordt hier heel concreet genoemd dat ze demonen, dat ze duivels aanbaden. Dat ze afgoderij bedreven. Dat men zich uitleefde in moord en in doodslag. En men zich bezighield met tovenarij, met ontucht, met diefstal. En dat ligt er bij die mensen blijkbaar duimendik bovenop. Nee, dat doen wij niet, hè? Toverij, ons bezighouden met demonen, diefstal, ontucht, noem het hele rijtje maar op. Daar komen wij weer goed vanaf. En toch, hè? Toch klinkt het ook aan ons adres, bekeer je, bekeert u. En bekeren, dat is terugkomen. Terugkomen van een weg die dood loopt. Weg van al datgene wat weggaat van God, wat van God afleidt. Oh, maar daar kan ik gerust nog rustig achterover gaan zitten, want dat valt met mij wel mee. Dat denkt u toch ook wel, hè? Een dominee kan niet zondigen. Oh. Maar laten we dan eens kijken naar de dingen die hier niet opgesomd staan. Hey, ik noem maar wat hoor, hoogmoed, ook zonde, haatdragendheid, liefdeloosheid, bedrog, egoïsme. Kun je daarmee leven? Moet je daar niet vanaf dan? En van terugkomen? Er was dus een dominee die zei, het kan best zijn dat ik het al eens eerder genoemd heb. Een dominee die zei, als God een mens bekeert, dan bekeert hij ook zijn portemonnee. Ik noem maar wat, portemonnee. Je bekeren, dat grijpt in. Op alle facetten, alle terreinen van het leven. Van je doen en denken. Van je spreken, van je zwijgen. Van je handel en van je wandel. Maar als je weigert om je tot God te wenden. Als je maar vasthoudt met door te gaan. Met datgene waar je in eeuwigheid geen houvast aan hebt. En vul dan alles buiten God en Jezus Christus maar in. Je komt ermee om. Er zijn er mensen geweest. Het waren soms oude mensen. Soms waren het ook jongeren. Die lazen dit 9e hoofdstuk uit de Openbaringen en die hebben... Dat vind ik wel best wel knap hoor, als je zo goed kunt tekenen. Maar die hebben een heel nauwkeurige tekening gemaakt van die sprinkhaan, schorpioenpaarden. Tot de millimeter, tot de centimeter nauwkeurig en ook prachtig ingekleurd. En die laat je dat dan ook vol trots zien. En het is waar hoor, die beschrijving van die beesten is indrukwekkend. Maar weet je wat nou het gevaar is? Juist door ons te focussen op die toch wel angstaanjagende dieren, vergeet je zo gemakkelijk de mensen die hier worden uitgebeeld en uitgetekend ten voeten uit. En ik denk dat het daar toch om begonnen is. De mensen die ons getekend worden in vers 4 en in vers 20... Sommige mensen die komen terug van vakantie. Wat heb je gedaan? Oh, niet zoveel. Af en toe is op een terrasje gezeten. Een hapje en een drankje erbij. En mensen gekeken. En dat is misschien wel een hobby. Van heel veel, ook onder ons. Misschien wel van allemaal mensen kijken. Uitgebreid. Die en gene bekijken die langskomt en wat die wel en wat die niet en hoe hoog en hoe laag en hoe ver. Maar heb je nou ook een boodschap voor die mensen? Of bekijk je die alleen maar? Hier in Openbaring 9 kun je beestjes kijken en je kunt mensen kijken. Maar nou zeg ik, durf ook eens in de spiegel te kijken. In de spiegel van het woord van onze God. En wat zie je dan? Wie zie je dan? Als je in de spiegel kijkt. Hoe zit het dan met mijn, met jou, met ons leven voor God? Is het inderdaad naar God toegewend? Of weten we er alles van, maar gaan we ons eigen platgetreden paadje? Als je in de spiegel kijkt, zie je dan iemand die achter de Heer Jezus Christus aangaat, je treden zettend in zijn spoor, jezelf verloochenend, je kruis opnemend, en alles wat je van hem probeert af te houden, dat breng je bij hem, leg je neer bij hem en laat je ook bij hem. En telkens weer bid je om vergeving. Heb je dat niet elke dag weer nodig, kijkend in die spiegel? Niet om van genade maar elastiek te maken. Eens kijken hoe ver we nog kunnen gaan en hoe ver het nog uitrekt. Nee, niet langer jezelf staande en gaande houden. Maar je klein weten voor God. En leven. In zijn schaduw. In zijn licht. Hij die zijn zoon het leven liet laten. Laat mij juist leven. Door te schuilen bij hem. En zeg nou zelf. Ken je een beter leven. Dan dat. Wat uit. En met Jezus Christus is. Ken je een beter leven? Nou dan. Amen. We zingen van Psalm 51, het zevende en het achtste vers. Als je nou mensen bekeken hebt, dan ook in de spiegel, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. 7 en 8 van Psalm 51. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we ook aan de avond van deze eerste dag van de week nog weer samen mochten zijn in uw huis of thuis in de huiskamer. En we waren niet bij elkaar om enge beestjes te bekijken. We waren ook niet bij elkaar om mensen te kijken. Al werden ze ons wel getekend in het hoofdstuk. Maar we keken in de spiegel. Om ons eigen leven te overzien hoe het erbij staat. Hoe wij doen, hoe wij laten, hoe wij leven. En dat voor uw aangezicht. Met het licht van uw woord. En dan kan het zijn dat wij de demonen niet aanbidden, dat wij ons niet bezighouden met toverij of met diefstal, met moord en doodslag. Maar het zit hem ook in de kleine dingen, net zo goed. En daarom bidden we van u, o God, bekeer ons harde hart, dat zich zo vaak afwendt van u. Net zoals we dat hoorden bij de geschiedenissen van Jona. En we bidden u, doe ons door de spiegel heen zien tot op uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. En beseffen waarvoor hij komen moest. Ook nu we alweer halverwege de adventstijd gekomen zijn. We bidden u, geef ons het juiste zicht op hem in wie u uw liefde voor deze wereld hebt een toon gespreid, opdat een ieder die in hem gelooft en het niet langer uithoudt bij zichzelf, leeft voor uw aangezicht en niet anders doet dan hoog opgeven van u, die uw eigen kind hebt geofferd. Heren, we bidden u, laat dat telkens weer ook onderwerp van gesprek mogen zijn in de ontmoetingen die we hebben met mensen, bekende en onbekende. En dan hoeft dat niet op de manier van hele preken. Het kan soms met een enkele zin. Waardoor we ook die ander wijzen op de weg, de waarheid en het leven. En dat de dood het einde niet is. Heere God, vuur ons maar aan door uw geest en door uw woord. Opdat we getuigen zullen zijn van u. Niet met tegenzin zoals Jona, maar vol vuur en gedrongen door uw geest, door uw woord. Opdat u aan uw eer komt, u bent het waard om die te ontvangen. Heren, en neemt u dan weg alle belemmeringen, alle hobbels en kronkels die er kunnen zijn. Neem ons maar in uw hoede en doe ons zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Heren, we bidden u voor degenen die ziek zijn of mankerende. Gedenk mevrouw Hommerson die in Vrijthof revalideert. En wees daar nabij ook als er andere woonruimte voor haar wordt gezocht. Gedenk Arend van Hal in de Fontein. Wil ook hem sterken en geef dat de middelen en de medicijnen die worden aangewend hun goede werk mogen doen. We bidden nu voor Mien Kochius die werd geopereerd. Geef haar sterkte in u en dat ze ook weer spoedig thuis mag komen. We bidden u voor meneer Vendelo die na een operatieve ingreep thuis kwam, maar vrij kort daarna weer moest worden opgenomen in Tiel, die zo zwak en zo kwetsbaar is. Doe hem hopen op u, o God, God van het woord, die trouw houdt. We danken u dat Dorien Uyl weer mocht thuiskomen na een behandeling in Nieuwegein. Geef dat dat ook resultaat mag hebben. We bidden u voor al de zieken thuis. of in de verschillende zorginstellingen. Maar ook onze zorgen die we hebben over onze zieken in de familie, in de kennissenkring, dichterbij of verder weg. We willen God zijn van nabij die troost en bemoedigt, op wie we elkaar mogen wijzen. Willen we werkelijk hou vast hebben en vastgehouden worden door u. Heere God, we danken u met de familie Jansen Huibers uit de Wilgenstraat, die gisteren mochten stilstaan bij hun 40-jarig huwelijksjubileum. U hebt gespaard, u hebt gedragen. Geef, Heere God, dat in uw zegen en in uw zegenen uw hand wordt opgemerkt, die ook nog steeds uitgestrekt is over hen. En dat ook daar vreugde mag worden beleefd aan wie u bent, de God van het leven. We bidden u voor dominee Hof uit onze buurgemeente Hien en Dodewaard, die vandaag daar voor het laatst heeft gepreekt als eigen dienst toen de predikant en nu met emeritaat gegaan is. Geef hem terug te mogen zien op een arbeidzame periode in zijn leven, zegenrijk, maar dat hij onder uw zegenende handen ook voorwaarts mag, tezamen met allen die bij hem horen. We bidden u voor Theo van Maren, die benoemd werd tot diaken en hiervoor moest bedanken. Geef, Heere God, dat de vacature binnen de diaconie spoedig mag worden opgevuld. En dat er toch weer mensen worden gevonden die op deze plaats willen gaan staan, onder uw zegen te dienen in het midden van de gemeente. We bidden u over al het gemeentewerk dat er mag zijn, straks na de diensten zing in, maar ook in het verdere van de week, onder jong, onder oud, onder alleenstaande. Geef, Heere God, dat we zo'n gemeente zullen zijn op het erf van de kerk, tot uw eer, en dat het ook opgemerkt wordt door anderen, zodat we in de goede zin van het woord anderen ook jaloers maken. Heere, daarom bidden we u ook voor het zendings- en evangelisatiewerk, waar we onze liefdegaven voor mogen geven. Wilt u het alles gebruiken tot eer van u, tot verheerlijking van uw naam, hier in de gemeente, hier in de provincie, hier in het land, maar ook in de wijde wereld. We bidden u om uw zegen voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van u. We bidden u voor de koninklijke familie, waar morgen Amalia haar verjaardag hoopt te vieren. U hebt haar weer een jaar van leven gegeven, gespaard en gedragen. Geef dat ze in haar jonge leven ook bij u als koning der koningen het zoekt en vindt, gedragen door u, gezegend door u. Heere, wil ons zo horen, niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben. We hebben het er niet naar gemaakt, we zijn het ook niet waard, maar we vragen het alleen om Jezus' wil, omdat zijn weg en zijn werk voor u gelden, daar waar wij er niets van maken. En daarom, weet hebbend van die ene naam, pleiten we in zijn naam bij u, uit genade. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegave geven. En wel in de eerste rondgang voor het werk van de zendings- en evangelisatiecommissie. Tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. Aan de uitgang zien we de bussen voor de Gereformeerde Zendingsbond. Al deze mogelijkheden om te offeren willen we aanbevelen bij u. Daarna zingen we uit op toonhoogte 195. Geef vrede, Heer, geef vrede, want de wereld wil slechts strijd. Alle vierde versen van op toonhoogte 195. Ga daar nu heen, in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.